Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we Giel in ons midden hebben. Dank u wel dat hij voor vandaag een boodschap voor ons heeft. Wilt u onze harten en oren openzetten, Heer, dat we uw boodschap mogen horen. In Jezus' naam. Amen.
Dank je wel. Goedemorgen allemaal. Altijd bijzonder om hier weer te staan. Boven het gat waarin ik ooit gedoopt ben. Inmiddels al 12 jaar geleden. Echt lang. We beginnen op de leeftijd te komen dat sommige dingen meer dan 10 jaar geleden zijn. Terwijl, voor, ja, misschien dat sommigen van jullie denken dat is nog steeds niks. Maar voor mij is dat nu weer een mijlpaal. Ben ik goed te verstaan trouwens? Misschien kan ik nog. Ik hoor wel eens dat het niet altijd even makkelijk. Dat ik niet altijd even goed verstaanbaar ben. Maar zo gaat het wel goed. Ik zal sowieso proberen duidelijk te praten. Ik ga spreken over een verhaal dat me al een tijd bezighoudt. Het verhaal over Martha en Maria. Ik zat net in de samenkomst me te verwonderen over hoe de Bijbel zowel een soort hele esoterische troonvisioenen bevat, zoals in de Openbaring, en een soort van spreekt over de krachten die, ja, die aan de werking van het universum ten grondslag liggen, en hoe het uiteindelijk het lam staande als geslacht is dat aan het langste eind trekt tegenover al die, ja, al die draken, al die monsters die we kennen in de wereld, die denken dat ze het zo onder controle hebben. Dat je aan de ene kant dat soort verhalen hebt in de Bijbel en dat je aan de andere kant een conflict hebt over de afwas. Het voelt eigenlijk bijna als niet genoeg om een hele preek aan op te hangen, maar nou ja, het was genoeg voor de Bijbelschrijvers om het in de Bijbel te zetten, dus daarmee voor een preek, denk ik. Ik zal beginnen met het verhaal lezen uit Lucas 10. Het is maar een paar versen. Vanaf vers 38. Toen ze verder trokken, Jezus en zijn leerlingen, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Een reden dat dit verhaal mij altijd heeft aangesproken is, denk ik, dat ik mij makkelijk kon identificeren met Maria, die een soort het gelijk lijkt te hebben in deze gelijkenis. Ik kan ook makkelijk denken over andere mensen, van wat rennen ze toch rond, wat maakt ze zich toch druk, kunnen we niet met z'n allen wat meer chillen, wat meer relaxen. En zo zag ik dan de houding van Maria, die blijkbaar gelijk had. Je kende, denk ik, voor een groot gedeelte van ons het liedje van Ellie en Rickert. Het kinderliedje Martha, Martha, leg je bezem neer. Dat is een gevoel of een sentiment dat ik makkelijk kon meevoelen. Misschien vooral die zin daarna, al dat werken komt een andere keer. En vervolgens voel je je heel geestelijk en verheven, dat je boven al die stomme klusjes staat. Het, Het is makkelijk om zo'n verhaal te lezen en Maria te zien als de geestelijke en Martha als degene die iets oppervlakkiger is of iets aardser. Martha, Martha, leg je bezem neer. Je kunt het antwoord van Jezus zien als het definitieve gelijk van Maria. Het beste deel, dat is zitten aan de voeten van Jezus. En de rest komt vanzelf wel een keer. Ik denk dat je dan een te krappe les trekt uit deze geschiedenis. Uit deze kleine botsing tussen Jezus, Martha en Maria. Er is denk ik meer aan de hand in het verhaal. Eén ding dat opvalt is dat het direct volgt op de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En als je dat verhaal leest, dan denk je wat goed dat die barmhartige Samaritaan in actie is gekomen. Dat hij is gaan doen, dat hij is gaan zorgen en dat hij niet, dat hij niet is gaan zitten of dat hij het niet even rustig aan heeft gedaan. Eigenlijk laat dat al zien dat de les van dit verhaal niet is dat er in het evangelie geen plek is voor zorgers, voor doeners. En dan helemaal niet dat je kan zeggen dat die minder geestelijk volwassen zijn of zoiets. En bovendien, klusjes moeten toch gebeuren. Je kunt wel zeggen, maar één ding is noodzakelijk. Maar dan zou het een hele grote bende worden in de wereld. Als niemand ooit de bezem zou pakken, de afwas zou doen. Verdient Martha niet iets meer lof voor het faciliteren van de samenkomst van Jezus en zijn volgelingen en Maria? Ik denk dat er in de Bijbel aanleiding is om ons beeld van Martha misschien, of misschien mijn beeld van Martha, wat bij te stellen. Ik denk wat deze kleine botsing, dit kleine ruzietje, ons leert, is vooral dat het goed is om af te wisselen. Soms mag je de nijverige duizendpoot zijn en soms moet je een tijdje stilzitten. Er is een tijd om aan de voeten van Jezus te zitten, na te denken, te luisteren, te mijmeren over wie Jezus is, wie jij bent, wat er allemaal aan de hand is in je leven, wat God daarmee te maken heeft. Maar er is tegelijkertijd een tijd om de bezem te pakken en van de stoel te komen. Eerst over dit verhaal. We hebben drie Bijbelse personages die samen een huishouden vormen en ook allemaal broers en zus zijn. Martha, Maria en Lazarus. Die komen een soort van in verschillende Bijbelverhalen voor in het Lucas en Johannes evangelie. En dus blijkbaar wonen ze alle drie samen in een soort, ik vind dat wel grappig om over na te denken, alsof ik met mijn zusje zou samenwonen. Wat een gezellige woonvorm zou je denken, of misschien kwam het gewoon zo uit. Je weet ook niet, je weet niet wat de situatie was. Wat je wel kunt zeggen is dat het een soort van groot huis geweest moet zijn. Want Jezus komt er langs met al zijn discipelen. Dat waren er op zijn minst 12, maar het zouden er ook tientallen geweest kunnen zijn. Allemaal bij Martha, Maria en Lazarus over de vloer. Misschien wel tientallen mensen. En dus moet er worden gezorgd. Er moet servies klaargezet, er moeten stoelen klaargezet. Water, wijn, brood, olijfolie. En tussendoor natuurlijk steeds de afwas, misschien moet er geveegd. En Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten. En dat zorgt dan voor wrijving. En ze spreekt Jezus daarop aan. Mijn zuster laat mij al het werk doen. Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Ze zal wel gedacht hebben, je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden. En Maria zit een beetje heeft een beetje de makkelijke keus genomen misschien. Eén ding wat je meteen kan opvallen aan dit verhaal is dat Martha niet tegen Jezus zegt, zeg tegen mijn broer dat ze mij moet helpen. Lazarus woonde toch ook in dat huis, zou je kunnen zeggen. Maar misschien het enige wat we verder weten over Lazarus is dat hij ziek, zwak en misselijk was. Want even later overlijdt hij, dus misschien was hij verexcuseerd. Maar het is toch een grappige observatie. En Jezus kijkt naar Martha. En Jezus zegt, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Jezus' woorden kunnen makkelijk klinken als een terechtwijzing of als een soort opgeheven vingertje. En dit is iets waar ik de laatste tijd steeds meer aandacht in mijn eigen Bijbellezing aan probeer te vestigen, is hoe klinkt iets nou? Hoe is iets nou echt gebeurd? Je krijgt natuurlijk die tekst overgeleverd van heel vroeger. Maar hoe lees je die nou voor in je hoofd? Wat is nou Jezus' intonatie? En heel vaak, voor heel veel Bijbelverhalen, maakt dat nogal uit, zelfs voor de betekenis. Je hebt een ander ruzietje van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de put. Dan vraagt hij, waar is je man? Die heb je niet. Als je dat onwelwillend leest, dan is Jezus heel bot en bruut in dat verhaal. Maar zei hij het wel bot? Was het misschien niet, was het speels? Was het niet een soort twistgesprekje waarin ze elkaar probeerden af te troeven op een soort aardige manier? Je weet het, het is soms moeilijk om het te zien. Hetzelfde in Jezus' gesprek met de Syro-Fenicische vrouw, tegen wie die zegt, ik kan deze demon niet uitdrijven, want eerst moeten de kinderen, namelijk de Joden, genoeg te eten krijgen en niet de honden. Wat een botte opmerking van Jezus, zou je kunnen zeggen. Het kan een soort nuttig project zijn om een beetje die intonatie in je hoofd te voelen. Wat hoor je van binnen als Jezus zegt, Martha, Martha, je bent zo bezorgd. Hoor je het als een verwijt, als een soort standje? Ik denk als iemand naar mij zou kijken en zou zeggen, Giel, Giel, dan zou ik dat misschien ook wel snel, als ik me een situatie voorstel waarin dat zou gebeuren, dan zou dat misschien zijn vlak nadat ik een kopje koffie heb omgestoten over de tafel of zo. Zo kun je het horen als een verwijt. Maar een observatie die veel Bijbellezers hebben gedaan, is dat Martha door deze manier door Jezus te worden aangesproken, eigenlijk in een soort bijzonder rijtje staat. Namelijk het rijtje van twee voornamen achter elkaar in de Bijbel. Dat gebeurt niet zo heel vaak en het is altijd interessant wanneer het gebeurt. We hebben Mozes, Mozes. We hebben Samuel, Samuel. En we hebben in het Nieuwe Testament Saul, Saul tegen Saulus, later Paulus. En Martha, Martha. Best een bijzonder rijtje. En wat kun je zeggen over Mozes, Mozes, Samuel, Samuel, Saul, Saul, Martha, Martha, dat het nooit boos klinkt. Het klinkt altijd als een uitnodiging. Het is eigenlijk altijd een roeping. Eigenlijk betekent het altijd, lieve mens, je zit nu misschien op een doodspoor in je leven, maar ik roep je tot iets beters. Er ligt een mooier pad voor je klaar. Er is nog meer te zeggen voor Martha's handelen. Het is eigenlijk jammer dat voor Martha dat dit verhaal nou is waar zij zo bekend van is. Want ze komt dus nog meer in de Bijbel voor. Later in het Johannesevangelie. Maar dan in dat ene andere verhaal. In dat verhaal waarin Lazarus is overleden. Hun broer. En de reden dat we Martha's rol daarin niet zo herkennen of niet zo vaak over nadenken, dat heeft er misschien mee te maken dat Lazarus een beetje de hoofdrol speelt in dat verhaal, ook al is hij overleden. Hij ligt al 4 dagen in zijn graf. En Jezus, die toch goed bevriend is met deze huisgenoten, met dit gezin, die lijkt onnodig lang weg te blijven. En als Jezus dan eindelijk, na 2 dagen wachttijd, de reis gestart is op weg naar Bethanië, waar Martha, Maria en Lazarus wonen, en dan uiteindelijk arriveert op de plek waar de mensen aan het rouwen zijn om Lazarus, dan gebeuren er denk ik twee bijzondere observaties. Dan is het Martha, die als eerste Jezus tegemoet gaat. En die tegen Jezus zegt, als u in de buurt was geweest, zou mijn broer nu nog leven. En ten tweede staat er in de tekst dat Martha dit deed, terwijl Maria thuis bleef. Je ziet een soort patroon zich herhalen. Je ziet die karaktertrekken van Martha en Maria weer terug. Je hebt een soort van de afwachter en de initiatiefnemer, je hebt de denker en de doener, zou je mogen misschien kunnen zeggen. Martha staat op, Martha komt in actie. Ze spreekt Jezus vertrouwelijk toe, misschien een beetje streng zelfs. Als u in de buurt was geweest, zou mijn broer nog leven. En Maria blijft zitten waar ze zit. Het zijn dezelfde twee types, diezelfde twee karaktertrekken als in het eerdere verhaal, maar ditmaal zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Martha gelijk heeft. Dit is misschien een soort omkering van het verhaal dat zich afspeelde in een huis in Bethanië. Daar was het soort van, daar was het Maria die het beste deel had gekozen. En hier is het eigenlijk Martha die misschien het beste deel heeft gekozen. Door op te staan en Jezus op te halen. Door in actie te komen, als het ware de bezem op te pakken. Martha gaat terug naar huis. Jezus gaat mee. En nu komt ook Maria het huis uit. En Maria herhaalt Martha's klacht. Ook zij zegt, als u toch hier was geweest, Heer, dan was onze broer misschien niet overleden. En dan begint ook Jezus te huilen. Een bekende en bijzondere Bijbeltekst. In sommige, dat hangt een beetje af van in welke taal je leest. Maar soms is het kortste vers van de Bijbel. Jezus huilde, Jesus wept. Daar zou je een preek op zich over kunnen houden. Waarom huilde Jezus? Hij wist toch dat hij Lazarus weer zou opwekken. Wat zegt dat over onze rouw? Blijkbaar heeft rouw niet alleen te maken met dingen die niet ooit nog goed komen, maar heeft rouw ook te maken met leed in het moment, met gemis in het moment. Want zelfs Jezus huilde over zijn overleden vriend. Jezus begint te huilen. En Jezus wil vervolgens het graf openmaken. En weer zie je een soort van die, ja, de praktisch handig ingestelde Martha. Die zegt, maar Heer, hij ligt er al 4 dagen. Bent u niet bang voor de stank? Weer een goede opmerking van Martha, zou je kunnen zeggen. Martha en Maria zijn niet een geestelijker persoon en een oppervlakkiger of een aardser persoon. Het zijn 2 verschillende personen, 2 zussen met elk haar eigen karakter. Geen van beiden is beter dan de ander. Ze vullen elkaar juist aan. En ze verhouden zich elk op hun eigen manier tot hun leven, tot hun broer Lazarus en tot Jezus. En ze vinden beide hun weg. En ik denk dat elk van ons zich wel meer met de een dan met de ander identificeert. Ik identificeer me graag met Maria, maar misschien ook wel ten onrechte. Ik denk, ik gebruik dit verhaal misschien als excuus om te rechtvaardigen, om wat langer te blijven zitten, om vaak nog een keer wat extra na te denken. Het kan ook een soort schwalbe zijn om te zeggen, nou, al dat werken komt een andere keer. Maar 1 ding is noodzakelijk. Uit het verhaal van Lazarus, van de opwekking van Lazarus, uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan, dat vlak voor het ruzietje tussen Jezus, Martha en Maria staat, blijkt dat het helemaal niet zo is. Dat het helemaal niet de boodschap kan zijn van Jezus. Ik denk dat je beeld van Maria's gedrag dan ook niet helemaal klopt. Zij is eigenlijk niet aan het ontspannen. Wat Maria doet is eigenlijk niet passief en lui. Terwijl het gedrag dat je soms zou willen vertonen met dit verhaal in je achterhoofd misschien wel meer gewoon een excuus kan zijn voor een bepaald soort passiviteit. Je moet denk ik bij dit verhaal vertellen dat wat Maria doet eigenlijk ook hartstikke brutaal is. Je hebt misschien een klassieke rolverdeling waarin vrouwen de koffie en de koekjes regelen. Terwijl de mannen over het leven zitten te praten en na te denken. Je stelt je zo'n mannengroepje voor dat een beetje hoogdravend zit te filosoferen, misschien met een sigaar erbij, als je het naar vandaag zou vertalen. Terwijl de vrouwen in de tussentijd het huishouden runnen. Dat is ook, ook zo verklaar je ook misschien dat Lazarus niet ter verantwoording wordt geroepen door Martha. Dat ze vooral van Maria verwacht. Dat zij haar blijkbaar moet helpen. In zo'n soort klassieke rolverdelingscontext besluit Maria dat zij ook mag nadenken over de diepere zaken. Dat zij ook mag zitten aan de voeten van Jezus. En Martha mag dat natuurlijk ook. Martha en Maria hebben net zoveel recht op Jezus' woorden als alle mannen in zijn gevolg. En dat is het gedrag dat wordt beloond in dit verhaal. Dat is het beste deel, kiezen. Geen passiviteit, geen luiheid. Maar je richten op Jezus woorden. Wat vonden de Bijbelschrijvers nou zo interessant aan zo'n gezinsruzietje? Of zo interessant aan dit gezin, dat ze met meerdere Bijbelverhalen in de Bijbel zijn opgenomen? 2 zussen en een broer. Ik denk dat als je het verhaal van Martha en Maria in Lucas 10 leest, dat je dan eigenlijk ook altijd het verhaal van Martha en Maria in het Johannes-evangelie erbij moet lezen. Het is goed om af te wisselen. Soms moet je de bezem pakken. Soms moet je je zorgen maken over de stank in de wereld. En soms moet je een tijdje stilzitten. Er is een tijd om op Jezus af te stappen. Er is een tijd om ja, om mensen ter verantwoording te roepen, zou je kunnen zeggen. Maar er is ook een tijd om te mijmeren, na te denken over wat er is gebeurd, over het leven, over God en over het evangelie. Soms moet je van je stoel komen en soms moet je juist gaan zitten aan de voeten van Jezus. En het een is niet geestelijker of oppervlakkiger dan het ander. Ik afsluit met gebed. Eeuwige God, dank u wel voor uw woord, de Bijbel en alle verhalen die erin staan. Groot en meeslepend en rakend aan de grote, diepe vragen van het universum en waar het allemaal heen gaat en waar het toe leidt en wat er het meest toe doet. En tegelijkertijd zien we die dingen ook door de lens van het alledaagse, van een relatie tussen broers en zussen, van een conflict over het huishouden. Dank u wel dat u tot ons spreekt door verhalen waar we iets mee kunnen. Ik wil u danken voor de Bijbel en hoe het verhaal van deze bescheiden familie, ook al had ze een groot huis, daarin is opgenomen en hoe we ons daaraan mogen spiegelen. Wilt u ons helpen om in ons leven op de juiste tijden voorbeeld te nemen aan Martha en op Jezus af te stappen. Mensen ter verantwoording te roepen, van onze stoel te komen, ons druk te maken over de stank die hier en daar in ons leven kan zijn. En op andere momenten een voorbeeld te nemen aan Maria. Te gaan zitten aan de voeten van Jezus. Ons richten op Jezus' woorden. Heer, dat kunnen we alleen maar doen met hulp van uw Heilige Geest. Wilt u ons daarmee vervullen deze week en de weken daarna. Amen.